En daarna lezen we samen Jozua 11, vers 1 tot en met 15.
Het geschiedde daarna, als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, de koning van Madon, en tot de koning van Simron, en tot de koning van Achsaf, en tot de koningen die tegen het noorden op het gebergte en op het vlakke, tegen het zuiden van Sinneroot, en in de laagte en in Nafot Dor aan de zee waren, tot de Kanaanieten tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten en de Hetieten en de Ferezieten en de Jebusieten op het gebergte, en de Hevieten onderaan Hermon in het land van Mispa. Deze nu togen uit en al hun heerlegers met hen, veel volks als het zand dat aan de oever der zee is in veelheid, en zeer vele paarden en wagens. Al deze koningen werden vergaderd en kwamen en legerden zich samen aan de wateren van Merom, om tegen Israël te krijgen. En de Heere zei tot Jozua: vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent deze tijd zal ik hen al te gader verslagen geven voor het aangezicht van Israël. Hun paarden zult gij verlammen en hun wagenen met vuur verbranden. En Jozua en al het krijgsvolk met hem kwam snellijk over hen aan de wateren van Merom, en zij overvielen hen. En de Heere gaf hen in de hand van Israël, en zij sloegen hen en joegen hen na tot groot Sidon toe, en tot Misrefoot Maim, en tot het dal Mispa tegen het oosten. En zij sloegen hen, totdat zij geen overigen onder hen overlieten. Jozua nu deed hun gelijk hem de Heere gezegd had. Hun paarden verlamde hij, en hun wagenen verbrandde hij met vuur. En Jozua keerde weder terzelfder tijd, en hij nam Hazor in, en haar koning sloeg hij met het zwaard. Want Hazor was tevoren het hoofd van al deze koninkrijken. En zij sloegen alle ziel die daarin was met de scherpte des zwaards, die verbannende. Er bleef niets over dat adem had, en Hazor verbrandde hij met vuur. En Jozua nam al de steden deze koningen in, en al haar koningen, en hij sloeg hen met de scherpte des zwaards, hen verbannende, gelijk als Mozes de knecht des Heeren geboden had. Alleenlijk verbrandden de Israëlieten geen steden die op haar heuvelen stonden, behalve Hazor alleen. Dat verbrandde Jozua. En al de roof deze steden en het vee roofden de kinderen Israëls voor zich. Alleenlijk sloegen zij al de mensen met de scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgden. Zij lieten niet overblijven wat adem had, gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had. Alzo gebood Mozes aan Jozua, en alzo deed Jozua. Hij deed er niet een woord af van alles wat de Heere Mozes geboden had.
De tekst voor de prediking, gemeente, vinden we in Jozua 11, en daarvan vers 15. Jozua 11, vers 15, daar luidt Gods woord en onze tekst: gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had, alzo gebood Mozes aan Jozua, en alzo deed Jozua. Hij deed er niet een woord van af van alles wat de Heere Mozes geboden had, tot zover. Menig moe gestreden zielgemeente heeft zich in de achterliggende eeuwen, maar ook in deze gemeente, op mogen trekken aan de woorden aan het begin van de dienst, die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Woorden die aan de ene kant zo vertrouwd in de oren klinken, maar die u misschien ook op enig moment als nieuw in de oren klonken, en u aan het begin van de dienst al een zegen gaf, misschien op dat moment ook wel de enige zegen, omdat dat genoeg was die u nodig had. Wat kun je aan die woorden optrekken, of ik moet het eigenlijk anders zeggen: wat trekt deze almachtige God door middel van deze woorden u, mij en jou op uit het modder van wanhoop, moedeloosheid, aanvechting en verdriet, die nooit, dat is dus ook echt nooit, zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is. Let u even op die woorden: begonnen. Het is klaar als we de adem uitblazen. Begonnen is. Dat is ook het thema voor de preek van vanmorgen. die nooit laat varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Omdat in Jozua 11 teruggekeken wordt. Terug tot aan het begin van het ontstaan van het volk Israël. We letten op drie punten. Allereerst de overwinning van Jozua, het gebod van Mozes en de belofte van Abraham. Dus de overwinning van Jozua, de belofte van Mozes, het gebod van Mozes en de belofte van Abraham. Er is een merkwaardige beweging aan de gang, gemeente. Niet dat ik veel verstand heb van oorlog voeren, helemaal niet, maar hier en daar lees je wel eens wat. Ik ben nog nooit een leger tegengekomen dat nadat het een land is binnengevallen, met het doel om dat land te veroveren en het in staat is om het vijandelijke leger te verslaan, zich vervolgens weer terugtrekt tot achter de grens van dat land. Ik alleen maar kinderen, jongelui in de situatie in 1940, 1945, toen eerst de Duitsers ons land binnenvielen. Ze trokken zich daarna niet meer terug achter de grens, terug naar Duitsland, toen ons Nederlands leger werd verslagen. Maar ook toen de Engelsen, de Amerikanen en de Canadezen in 1944 en 1945 land voor land veroverden, na het verslaan van verschillende Duitse legers, trok men niet terug naar Engeland. Maar het leger van Israël doet dat wel. Het staat aan het slot van hoofdstuk 10. Dat nadat de legers van het zuiden zijn verslagen, God de opdracht geeft aan de generaal van dit leger, Jozua, om met zijn leger terug te trekken naar Gilgal. Terug naar de plaats waar het volk de Jordaan door was gestoken. Terug achter Jericho en Ai. En van daaruit, je zou kunnen zeggen, dat is dan dus ook de thuisbasis, daar bivakeren de vrouwen, de kinderen, de ouderen vandaag en ongetwijfeld ook verschillende mannen die daar zijn gestationeerd om de wacht te houden, om ervoor te zorgen dat er geen vijand in de rug kan vallen. Daar wacht Jozua dan af op de ordes die vervolgens komen, aanwijzen van de koning van Israël, en dat is de Heere, en neemt hij vervolgens weer actie. Zo voert Israël de oorlog. Het verslaat een leger. Het zuiden van het beloofde land Canaan wordt bevrijd. Legers worden in de pan gehakt. Jozua heeft de opdracht gekregen van de Heer om niemand in leven te laten. De volkeren die daar wonen in de steden en in de dorpen worden uitgeroeid. En vervolgens trekt het leger zich weer terug. Het laat dus een leeg land, lege huizen, lege dorpen, lege steden, achter. Dat is om verschillende redenen. Een van deze redenen komt vanmorgen en vanavond wel aan de orde. Maar let u even op die beweging. Dat is belangrijk om ook te begrijpen hoe hier in hoofdstuk 11 de gang van Israël wordt beschreven. Vanuit Gilgal. Dat is ook het vertrekpunt voor Jozua wanneer hij de veldtocht onderneemt naar het noorden. Koning van Hazor heeft een grote coalitie weten te smeden. Hazor was in deze dagen de grootste stad in het land Canaan. 10 keer zo groot qua oppervlakte als Jeruzalem. Het vermoeden bestaat, zo vertellen ons verschillende wetenschappers, dat in deze stad zo rond de 40.000 mensen leefden en woonden. Het is dus niet een kleine stad. Het is ook een grote stad met geweldige muren, zo wijzen opgravingen ook uit. En diezelfde opgravingen laten zien dat deze stad is plat gebrand. Je zou kunnen zeggen, dit is dus het summum van Canaan. Adonizedek was dan ook een koning waar je respect voor kon hebben. En deze Adonizedek wist dan verschillende collega's op te trommelen om samen met hen de strijd aan te gaan tegen het leger van Israël. Maar het valt uiteindelijk in het niet bij dat grote leger van de koning van Hazor. En het is ook de Bijbelschrijver van het Bijbelboek Jozua die dat sterk benadrukt. Door die vergelijking te maken dat het aantal soldaten gelijk staat aan het zand dat aan de oever van de zee is. Je zou kunnen zeggen ontelbaar. Het gaat ons bevattingsvermogen te boven. En dat niet alleen. Voor het eerst krijgt Jozua ook te maken met een getraind leger dat beschikt over veel ruiters. En ook over strijdwagens. Tanks uit die tijd. En denk daar niet te gering over. Over deze strijdwagens. Er zijn verschillende afbeeldingen gevonden van deze strijdwagens. Er zijn verschillende varianten. Ik ga er u niet mee vermoeien. Maar in ieder geval waren deze wagens erop ingericht om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Bijvoorbeeld met behulp van zeisen die aan de zijwielen waren bevestigd. En als zo'n strijdwagen dan in volle draf op dat vijandelijke leger aankwam, dan stond daar op die wagen een boogschutter. Je zou kunnen zeggen een scherpschutter. Om de soldaten te vellen. Maar als die verschillende wagens samen in één groep op zo'n leger aanstormden en de soldaten geen kant meer op konden komen, dan kunt u zich voorstellen wat er gebeurt. Deze wagens met die zeisen aan de wielen zo'n leger binnenramden. En Jozua beschikt over geen paard. Laat staan een strijdwagen. Het leger heeft zich ook gegroepeerd in eigen gebied, de wateren van Meron. Alleen hier komt het in het Oude Testament voor en dat maakt het ook lastig om precies te lokaliseren waar dat gebied ligt. Het vermoeden bestaat net boven het meer van Galilea en de vlakte. Je zou kunnen zeggen, deze soldaten zijn thuis in eigen gebied. Ze hebben de tijd gekregen om ook een keus te maken waar zij dat leger van Israël willen opwachten in voor hun gunstige omstandigheden. En Jozua heeft het bevel van de Heere gekregen om op te trekken. En hij gaat. Wat opvalt gemeente is dat de Heere tegen Jozua zegt, kijkt u maar met me mee in vers 6, dat morgen, omtrent deze tijd, het leger verslagen wordt gelegd in de handen van Jozua. Sommigen zijn me al voor. Dat betekent dat Jozua waarschijnlijk al op mars is voordat God spreekt. Omdat de afstand van Gilgal na het noorden van Israël meer dan één dag lopen is. En dat klopt. Maar er is nog een reden waarom de Heer dit zo sterk benadrukt door te zeggen morgen omtrent deze tijd. Het maakt ook de vastberadenheid van de Heer duidelijk dat hij, al weet hij dat dat vijandelijke leger voor menselijke begrippen vele malen sterker en eigenlijk schier onoverwinnelijk is als je dat legertje van Jozua ernaast plaatst. De strijdwagens van deze koning en de ruiters van deze koningen en dat grote ontelbare getal soldaten wat ze hebben weten op de been te brengen, valt niet in het licht van God die vastberaden is. Ik zal één tegenover allen. Er is nog een reden waarom dat hier staat, gemeente, morgen omtrent deze tijd. Dat geeft ook aan de gang van het verhaal een snelheid. Allerlei informatie die wij graag zouden willen weten, laat de Bijbelschrijver liggen. Hoe heeft die slag zich voltrokken? Welke tactiek heeft Jozua gebruikt? Op welke momenten begon dat leger te aarzelen en deinsde ze terug? Wat betekent dat het leger in die vroege morgen overvallen werd door Jozua, de paniek die toen uitbrak? De Bijbelschrijver laat het allemaal liggen. Sterker nog, wanneer de Bijbelschrijver dit verteld heeft, we zullen dat vanavond ook zien in de tweede schriftlezing, dan volgde na dit hoofdstuk, hoofdstuk 11, eigenlijk een soort dorre opsomming van allemaal steden en plaatsen en gebieden en landen die door Jozua in bezit zijn genomen. Zomaar met één pennenstreep wordt dat neergezet. Terwijl als je je gedachten erover laat gaan, de indruk krijgt dat dat een lange tijd heeft gekost voor Jozua en zijn soldaten om dat noorden van Israël in bezit te nemen. Dat het niet met één slag gebeurt, zoals bij Jericho. Ook niet met twee, zoals bij Ai. En ook niet op een verrassende manier in het zuiden van Israël, toen Adonizedek in die vroege morgen in de rug werd gevallen door Jozua. Nee, er is een lange tijd overheen gegaan voordat het gelukt is om Jozua en de soldaten om dat noorden in bezit te krijgen voor het grootste deel. In bezit te krijgen. En de Bijbelschrijver trekt een andere lijn. De Bijbelschrijver is er niet op uit om een soort verslaggeving te doen van allerlei krijgen, oorlogen, veldslagen. Nee, dit is Gods wordt. En God belicht de geschiedenis van zijn kant. Dat is het eerste wat we vanmorgen met elkaar moeten vaststellen. Dat wat wij naar onze maatstaven belangrijk vinden, voor God geen betekenis heeft. En dat waar wij van nature geen oog voor hebben, de Heer als het ware eruit licht en uit vergroot. Wat bedoel ik met dat laatste waar wij geen oog voor hebben? Nou, dat is dat waar we de dienst mee zijn begonnen. God, de Heere, regeert. Beeft, gij volkeren, eert. Dit is geen oorlogsdocumentaire. Maar het woord van God. En daarom heeft de Heere geen aandacht voor grote verhalen, indrukwekkende gebeurtenissen, maar vestigt de Heere de aandacht op het hart van mensen. En hier in Jozua 11 in het bijzonder op het hart van Jozua. Want het is niet alleen de Heere die duidelijk maakt dat de overwinning al lang is gegeven en dat Jozua dat ook uit Gods handen ontvangt, vers 6. Maar voordat de strijd wordt gestreden en voordat die overwinning wordt behaald, vertelt de Heere ook alvast aan Jozua wat hij moet doen na die overwinning. Namelijk die wagens verbranden, de paarden verlammen, door hun pees en hun onderbenen door te snijden, zodat ze kreupel worden. En dus onbruikbaar zijn geworden om de strijd te voeren. Waarom is de Heer bang dat deze Kanaanitische volken zich nog een keer zullen herpakken, hergroeperen, en dat ze dan deze paarden alsnog opnieuw kunnen gebruiken voor een tweede strijd? Nee, de gedachte daarachter is heel anders. De Heere wil dat zijn leger niet beschikt over wagens, nog over paarden, maar dat het naar de maatstaven van de mensen zwak blijft en daardoor helemaal afhankelijk is van de almacht van God. En zonder te blikken of te blozen, doet Jozua dat. Hij wil zwak blijven. Ik trek een paar lijnen, gemeente, voordat we de stap maken naar het volgende punt. En ik stel maar allereerst gewoon een hele eenvoudige vraag. Wie is uw vijand? Dominee, hoor ik iemand zeggen, ik ben net terug van vakantie. We zijn in een prachtige omgeving geweest. Gelukkig tot rust gekomen. Kon me even onttrekken uit de hectiek van het dagelijks leven. We zijn gisteren thuis gekomen en nu zit ik hier vanmorgen in de Bethelkerk en dan krijg je die vraag, wie is uw vijand? Dus als ik u goed begrijp vanmorgen, heeft u een rustige vakantie gehad. Zonder strijd. Dan heb je vakantie gehad zonder God. Want wie God kent, leidt een strijdend leven. Hier in Sliedrecht, in Haringsveld, in Frankrijk, Italië, waar u ook bent geweest. Wie is uw vijand? En als ik u vanmorgen zo overval met deze vraag en u eigenlijk moet zeggen, ja dominee, ik weet ten diepste niet eens waar u het over hebt, dan wil ik toch even met u rustig verder praten. Want als u deze vraag niet begrijpt, dan staat u vanmorgen niet op neutraal terrein. Maar dan staat u aan de verkeerde kant. Dan strijd jij tegen de Heer. Omdat je leven zonder God is. En dan kan het trouwens ook wel eens heel erg gevaarlijk zijn. Geeft dat jou niet te denken? Als de duivel jou gewoon met rust laat. Omdat hij jou ziet lopen en ziet gaan. Ook in de achterliggende week op vakantie. Tegen zichzelf en zijn kornuiten kan zeggen. Die buit heb ik al binnen. Kijk zo nog eens terug op de achterliggende vakantie. Was die vakantie dan eigenlijk wel zo goed? En ben je inderdaad goed thuis gekomen? Wat is goed? Als je God niet kent. Er is ook een andere kant, en dan kom ik ook in de buurt van hen die de Heere mogen vrezen. U kent wel strijd. En ik geef u direct toe, de ene keer is die strijd veel feller dan de andere keer. Dat kan zijn omdat u een bepaalde periode ook door de Heere zo wordt beschermd, dat hij het voor u opneemt. Het kan ook zijn dat het geestelijk leven op dit moment zo ingezonken is. Dat u eigenlijk van deze vraag schrok, toen ik aan u ook vroeg. Heb je strijd? Wie is je vijand? En dat je geweten direct begon te spreken. En je erbij bepaalde dat het geestelijk leven op dit moment nou niet echt van een hoogstaand niveau is. En dat het daarom zo gevaarlijk stil en zo gevaarlijk rustig is. Maar mag ik u vanmorgen ook op een andere kant wijzen? Wij voeren de strijd, zo zeggen we dat vaak tegen elkaar, tegen drie vijanden. En u bent me al voor met het invullen van die vijanden, de wereld, de duivel en uw eigen hart. Maar Jozua komt te staan voor ontelbare vijanden. En het enige dat Jozua heeft als strijdwapen in die slag is de belofte van God. Morgen, op dit moment, ligt die vijand voor je in het stof. En daar moet hij het mee doen. Als hij zijn ogen laat gaan, dan zinkt de moed hem in de schoenen. Maar als hij zijn ogen sluit en zijn oren opent, dan hoort hij Gods stem. Ik alleen zal het u geven. Wil de Heere dat vanmorgen ook niet juist aan u toezeggen. Met het oog op de strijd die u voert. Ik doe er helemaal niets van af. En ik heb mijn handen vol in mijn eigen strijd. Maar kijk eens naar Jozua. Ontelbare vijanden. Een geweldige overmacht. Strijdwagens. En die vijand straalt maar één ding uit. Dat is de ondergang. Dat staat je te wachten, Jozua. Geen genade, geen pardon. Maar de strijd die u en ik voeren is toch ook een strijd op leven en dood? En laat het er dan drie zijn. Het zijn wel die felle tegenstanders. Maar Jozua waagt het op God. Een gewone man, net als u en ik. En hij redt het. Omdat God met hem opgaat. Ik ben met je, Jozua. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. En dat Jozua niet alleen met deze belofte doet voor dit moment, voor het behalen van die overwinning, dat is de laatste lijn voordat we naar het tweede punt gaan. Dat blijkt ook uit wat hij na die strijd, na die overwinning doet door het verbranden van die wagens. En het verlammen van die paarden. Jozua beoefent daar wat later in het Nieuwe Testament door Paulus zal worden gezegd op zijn eigen, met zijn eigen woorden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, opdat de uitnemendheid der kracht zijn Godes en niet uit ons. Jozua voelt zich sterk wanneer hij in zijn zwakte en onmacht rust in de almacht en betrouwbaarheid van God. Hij wil zwak blijven. Kijk, en dan begint het toch wel even met mij en Jozua te schuren. En ik vermoed ook zomaar met u en Jozua. Zwak worden, dat is een heel pijnlijk proces. Maar als de Heere laat zien dat hij in die zwakte er is, in zijn vertroostende belofte, en tegen u en mij zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, dan is het voor dat moment goed. Maar ben ik nou de enige vanmorgen, gemeente, wees eens eerlijk, die ergens onderhuids ook dat verlangen heeft om na een periode van zwakte er weer bovenuit te komen. Sterk te worden. Zelf te kunnen. En vinden we het in het licht daarvan eigenlijk ook dan niet vreemd dat Jozua die wagens verbrandt en die paarden verlamt en daarmee de weg terug naar eigen kracht definitief probeert te blokkeren? Dat hij deze belofte niet alleen voor dit moment en voor deze strijd nodig heeft. Maar dat hij in het beoefenen van die gehoorzaamheid aan Gods gebod. Alleen te steunen op de Heere. Ook deze concrete daden eenvoudig uitvoert. Omdat hij op God vertrouwt. In de achterliggende periode maakte ik een paar keer de opmerking op deze plaats. Moeten we altijd bidden om het verlost worden van een kruis? En dat heeft verschillende reacties opgeroepen, ook in ons midden. Je zou maar worstelen met een heel concreet kruis. Dat je leven overschaduwt. En dat voor jouw gevoel je leven ook te neer drukt. Dat je het idee hebt dat dat kruis je ook belemmert. In je dagelijks leven. In je geestelijk leven. Bijvoorbeeld in het geestelijke leven dat je voor je gevoel daarom zo ondankbaar bent. Omdat je in je gebed dagelijks worstelt met de kruis. En de Heere smeekt om kracht, om volharding, om vertrouwen, om dat kruis te kunnen dragen. En dat in het verlengde van datzelfde gebed ook zo vaak de smeekbede naar omhoog wordt gezonden. Heere, wilt u dat kruis ook wegnemen? Want ik ben zo bang dat ik u tekort doe. Dan mag ik dan vanmorgen vanuit dit woord ook even ander licht op uw leven laten vallen. Zonder direct tegen u te zeggen dat u moet stoppen met het gebed om van het kruis verlost te worden. Maar heeft u er oog voor dat wij onze dankbaarheid aan God alleen maar kunnen bewijzen door hem te vertrouwen? Meer niet. En dat het rusten onder het kruis op de woorden, ik ben met u. Het hart van Gods bedoeling met u en mijn leven is. Meer vraagt de Heere van u en mij niet dan alleen maar dat. Rust in u. O God, meer vraagt de Heere niet. Gods kerk heeft geen harde meester. die de lat hoog legt. Gods kinderen hebben een vader die wil zorgen. Ik maak met u de stap naar het tweede punt. De overwinning van Jozua. Nou, dat is kort samengevat, maar door één manier. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar hoe beoefent Jozua de zwakte? Wel door gehoorzaamheid. En het is juist ons vers dat dat ook heel sterk benadrukt. De gehoorzaamheid. Kijkt u maar even met me mee in vers 15. Dan zegt de Heer in vers 15 heel nadrukkelijk, gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden heeft, alzo gebood Mozes aan Jozua. En alzo deed Jozua. Hij deed er niet een woord van af dat de Heere Mozes geboden had. Tot drie keer toe valt hier de naam van Mozes. Tot drie keer toe stond in dit vers, staat in dit vers de naam Mozes. En dat is opmerkelijk. Omdat zijn naam eigenlijk niet eens meer gevallen is nadat Mozes overleden is en de mantel van Mozes overgedragen werd op de schouders van Jozua. Zomaar plotseling, als het ware vanuit het niets, duikt hier de naam van Mozes op. En op dat moment, als wij de Bijbel zo lezen al in deze periode en luisteren naar het boek van Jozua, moeten we even een pas op de plaats maken. Want het is niet zomaar toevallig op dit moment in het Bijbelboek Jozua dat de naam van Mozes terugkomt. Jozua 11 en 12 zijn eigenlijk de afrondende hoofdstukken van het eerste deel van dit Bijbelboek. En na dit hoofdstuk, na hoofdstuk 11 en 12, wat we als een eenheid moeten lezen, volgt hoofdstuk 13 de verdeling van het land. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, op dit moment wordt er een gedeelte afgerond, namelijk de verovering van het beloofde land Kanaan. Het noorden is in bezit genomen en de legers en de vijanden zijn daar verslagen. Het zuiden is in bezit genomen en de legers en de vijanden zijn daar verslagen. Het hele land is ontvolkt. Jozua en het leger keert weer terug naar Gilgal. En nu wordt de balans opgemaakt, om het te zeggen in de termen van vandaag, de Bijbelschrijver evalueert wat er precies gebeurd is en belicht de achtergronden daarvan, hoe alles heeft kunnen plaatsvinden. Daarom trekt de Bijbelschrijver op dit belangrijke moment, als de overgang wordt gemaakt van het eerste naar het tweede deel in het Bijbelboek Jozua, de lijnen terug. Dus willen we begrijpen wat de Bijbelschrijver bedoelt met die drie keer de naam van Mozes, dan zullen we hem ook op de voet moeten volgen. Wat opvalt, is dat in ons vers heel sterk de nadruk wordt gelegd op de gehoorzaamheid van Jozua. De Heere heeft aan Mozes een gebod gegeven. En wat Mozes van de Heere heeft gehoord, dat heeft hij als een gebod aan Jozua doorgegeven. En Jozua voert uit alles wat Mozes en daarachter de Heere hem geboden heeft. Tot op de punt en de komma, om het maar in onze woorden te zeggen, doet Jozua dit gebod. Hij laat het niet liggen, hij slaat niet een gedeelte over, hij vergeet ook helemaal niets. Nee, precies wat God door Mozes aan Jozua heeft gezegd, hem opgedragen heeft, dat voert Jozua uit. Alle nadruk valt dus op de gehoorzaamheid van Jozua aan Gods gebod. En dan kunnen we al meteen een lijn trekken in dit tweede punt. Ik zei u net tegenover het woord en tegenover elkaar vanmorgen, het enige wat de Heere van ons vraagt, is hem te vertrouwen. Te rusten in zijn belofte. En die belofte luidt voor Jozua, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, ik zal u brengen en uw voet beveiligen overal waar gij heen gaat en ik zal u brengen in dit beloofde land. Het leven uit die belofte is door alleen maar gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Daar ligt de bescherming van Jozua. Alleen maar doen wat God hem voorhoudt. Meer niet. Gehoorzaam zijn. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is dus ook een Siamese tweeling. Niet alleen in deze geschiedenis en in het leven van Jozua persoonlijk vertrouwen en gehoorzaam zijn. Ik denk dat we daarmee ook meteen het hart van het geloofsleven te pakken hebben, om het zomaar eens te zeggen. Niet alleen hier in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Vertrouwen, onvoorwaardelijk vertrouwen en rusten in Gods belofte. En dat vertrouwen wordt beoefend door gehoorzaam te zijn aan dat wat de Heere, Mozes en Jozua heeft opgedragen. Er is nog iets wat opvalt, voordat ik een aantal lijnen ga trekken, namelijk dat de Heere steeds Jozua terugbrengt naar diezelfde plaats. Ik zei het al aan het begin van de preek, het is eigenlijk een hele merkwaardige veldtocht die hier wordt ondernomen. In tegenstelling met al die andere legers die erop uit worden gestuurd om een land te veroveren en dat in bezit te nemen, om vervolgens de bovenlaag van de bevolking over te nemen, bestuurders daar te plaatsen, zodat de geboden van de nieuwe heersers worden uitgeoefend, zien we hier een leger binnenvallen in een land, het ontvolken en weer terugtrekken naar Gilgal. Maar wat is dat eigenlijk voor een plaats, Gilgal? Nou, alleen al de naam van die plaats maakt duidelijk wat voor bijzondere plek dit is. Het betekende letterlijk, zo zagen we Jozua 4 en 3, voorhuiden. Dat was de plaats waar de Heer en het volk Israël had gebracht. En waar ze op de eerste maand, op de tiende dag van die maand, na zoveel jaren gezworven te hebben door de woestijn, het paasgaan moesten vieren. En waar het volk alle jongens en mannen die niet besneden waren, moest besnijden. God had dat teken, de besnijdenis, het volk ontnomen naar die verdrietige geschiedenis met die 12 verspieders. Toen 10 daarvan zeiden, dat volk is een machtig volk, grote steden, sterke reuzen, het lukt ons nooit om daarin te vallen. Jozua en Caleb als enige van die verspieden zeiden, inderdaad, als je gaat rekenen en je laat je ogen gaan, dan is de verloren zaak onbegonnen werk. Maar God heeft toch gezegd, en onze God is een goede God. Maar het volk luisterde naar de meerderheid, met alle fatale gevolgen van dien. Het ongeloofde God. En als teken van het ongeloof ontnam God hun de besnijdenis. De Heere wilde als het ware duidelijk maken door het ontnemen van die teken. Ik ga echt doen wat ik je beloofd heb. Je komt om in het zand van de woestijn. Daarom mag je niet meer je kinderen besnijden. Maar na 40 jaar bracht de Heere dat volk op deze plaats. De besnijdenis werd in ere hersteld. Het teken dat God zegt tegen dit volk. Ik ben met je. Ondervond het volk aan de lijve. Andere teken, het teken van het Pascha, werd voor het eerst weer gevierd na de uittocht uit Egypte. En met die twee tekenen, samen met de ark, trekt Jozua het land in. Het teken van de besnijdenis, het teken van het Pascha en het teken van de ark. Ik ben met ja, en zo winnen ze de strijd. Ik denk dat u me al voor bent, gemeente. Hoe kunnen wij in onze zwakte God gehoorzamen? Daarvoor heeft de Heere tekenen gegeven. Mag ik het zeggen in de termen van vandaag? Het teken van de doop. Het teken van het avondmaal. En wilt u God zien op dit moment? Het teken van zijn woord. Zijn belofte. Daar moeten we het mee doen. En daar kunnen we het ook mee doen. En als ik even met u terugkijk op de geslachten voor ons. Ze hebben het allemaal hiermee gedaan. Die op dit moment juichen voor Gods troon. En ze zijn boven. Teken van de doop. Teken van het avondmaal. Teken van het woord. Daar richt de gehoorzaamheid zich op. Wat zegt dat teken? En wat zegt dat woord eigenlijk? Ik ben met u al de dag. Dat is gehoorzaam. Ziet u hoe gehoorzaam en vertrouwen eigenlijk in elkaar overvloeien? En mag ik dan toch even komen buurten vanmorgen? Als u nou aan de ene kant niet vreemd bent van genade. Als u weet van die trekkende macht van de Heer in uw leven. Als de rust in je leven is opgezet. Die strijd is aangebonden. En als u voor je gevoel zo vaak onder ligt op in die strijd. Zo vaak aan de verliezende kant. Zo vaak de Heer wantrouwt. Zo weinig vertrouwen in de belofte van de Heer hebt. En zo vaak een omvloerst geestelijk leven hebt. Mag ik dan even aan u vragen hoe het met die tekenen is gesteld in uw leven? Teken van de doop. Teken van het avondmaal. Het teken van de belofte van God. Ik ben met je. En geef ik in het stellen van die vraag eigenlijk ook niet meteen het antwoord waarom het op dit moment in je geestelijk leven niet tot een doorbraak is gekomen. Dat je aan de ene kant de Heer zo hartelijk lief hebt en aan de andere kant zo vaak op jezelf wordt geworpen. Mag ik het eens heel voorzichtig zeggen, komt dat niet omdat je voorbij kijkt aan die tekenen? Want wat was dat gebod van Mozes? Nou, de Heere zei tegen Mozes en later tegen Jozua, gelijk als ik met Mozes ben geweest, alzo zal ik met u zijn. En zoals Jozua dan niets af en niets toedoet, en elke keer door de Heere teruggebracht wordt naar Gilgal, een plaats waar de Heere woont. Stel je dat maar gewoon even concreet voor, jongeren. Dan gaat je vader op Mars samen met Jozua. Hij blijft een tijd weg, ze komen terug van die strijd. Je vader is weer thuis, je moeder heeft samen met jou erop gewacht. En nadat je vader is binnengekomen en je hebt samen de maaltijd gebruikt, dan ga je even met je vader wandelen, dat is al zo'n lange tijd geleden. Wij zouden zeggen in onze tijd even zo'n vader-kind moment. Je loopt daar door Gilgal en je gaat richting de Jordaan. En opeens sta je stil en je zegt, vader, moet je nou eens kijken. Wat is dat raar? Die hoop stenen. Je vader hoort de stem van de Heere. Als uw kinderen aan u vragen, wat zeggen u deze stenen? Dan zult u hen vertellen. Vertellen hoe God het volk heeft uitgeleid. Vertellen hoe God het volk heeft verzorgd in die 40 jaar door de woestijn. Vertellen dat hier op deze plaats bij de Jordaan op Gods bevel het water week, de ark vooruit ging. En toen jullie aan de andere kant kwamen, als eerste de besnijdenis en het Pascha in ere werden hersteld voordat die strijd werd aangevangen. Zou dat ook niet een reden zijn geweest waarom de Heere steeds opnieuw dat volk terugbracht in Gilgal na het voeren van een strijd? Ons als het ware toe te rusten met het oog op het volgende moment dat die strijd wordt gevoerd. En is dat ook niet een van de bedoelingen, niet alleen van de verkondiging op de zondag, maar ook van het moment. En ik denk aan van volgende week zondag als dat ene teken in het midden van de gemeente weer wordt bediend, het teken van het doop. Dat de Heere juist die momenten ook in uw en mijn leven wil gebruiken. Dat we even hier op adem komen. ons mogen laven aan Gods belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Voordat we door de deuren van dit kerkgebouw weer terug gaan naar huis. De strijd, wie staat te wachten? Er is nog een lijn bij de tweede punt, gemeente. Als u nog eens even heel goed met mij kijkt naar deze tekst. Kijkt u maar even met mij mee, vers 15. Er staat, gelijk als de Heere Mozes zijn knecht geboden had. Alzo gebood Mozes aan Jozua. Alzo deed Jozua. Hij deed er niet een woord van af. Niets van af. Van alles wat de Heere aan Mozes geboden had. Rijst hier dan niet ook de gestalte op van iemand anders? Iemand die tijdens zijn leven zei, ik doe er geen tittel, een jota van af. Iemand die in heel zijn doen en laten uitleefde wat in zijn hart leeft. Ik draag uw heilige wet in het binnenst. Ingewand. Iemand waarvan de schrijver aan de Hebreeën zegt dat hij een volkomen gehoorzaamheid heeft beoefend. Ook toen hij met geween en met gebeden zijn leven opofferde aan zijn vader, omdat zijn vader dat gebood. Zitten we niet in het hart, gemeente, van het Nieuwe Testament? Kijken we niet door deze tekst heen? In de ogen van die meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus, die zo volkomen gehoorzaamheid heeft beoefend, dat hij ook volkomen betrouwbaar is. In ieder geval in de ogen van zijn vader. En ik hoop dat dat een reden te meer is. Dat u ook in stilte misschien wel in uw hart zegt, ja dominee, ik twijfel aan zoveel dingen. Het meest aan mezelf. Maar ik twijfel niet aan de woorden van deze meerdere Jozua. Die zei, ik ben met je. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Zullen we het niet op hem wagen, gemeente? Deze meerdere Jozua. En moeten we het ook niet belijden wanneer we het mogen wagen op hem? Dat al ons vertrouwen, al onze gehoorzaamheid, nee, niet wegvalt. Dan zouden we het werk van de Heer tekort doen in ons leuf. Maar vrucht is van zijn vertrouwen. En ontspruit uit zijn gehoorzaamheid. En dat hij daarom in de gang van ons dagelijks leven wil laten zien wie hij was in zijn leven. Toen hij zwak werd, ontledigd werd, machteloos werd, uiteindelijk niets werd. Maar zijn vertrouwen stelde op God zijn Vader. En het in de meest volmaakte zin van het woord heeft beoefend. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Machtig in God mijn Vader. Opdat alle roem alleen naar de Vader gaat. Mijn gehoorzaamheid daarvan een bewijs. Maar ook een prediking is. Dat we het dus ook niet meer hoeven te doen in eigen kracht. Maar alleen door het schuilen in de kruiswonden van Christus. Ons leven, onze moeite, onze zorg, onze schuld en onze zonde over mogen geven aan hem. Amen.